Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 118 en daarvan het achtste vers, 118 vers 8, Gods rechterhand is hoog verheven. Wij lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het zesde hoofdstuk. Romeinen 6. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119, het achtste vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. 119 vers 8, nadat we gelezen hebben het zesde hoofdstuk van de Romeinenbrief. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn. Hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam, en stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet, dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt, desgene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der ongerechtigheid en der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover ge u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond dan met elkaar stilstaan bij wat we vinden in onze Heidelbergse catechismus in zondag 16. Nu vraag en antwoord 43. Vraag en antwoord 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden. Heren, wij mogen ons ook vanavond nog weer stellen voor uw heilig aangezicht met onze noden en onze behoeften, en met alles wat er in ons leven is, aan zorgen en aan allerlei dingen waardoor ons aardse leven gekenmerkt wordt, maar ook met al die dingen die betrekking hebben op uw genade en op de beleving van uw genade. Heren, en als wij nu met de laatste dingen beginnen, dan zijn we tegelijk ook bij de belangrijkste dingen. Want het aardse is maar tijdelijk en dat vergaat. Maar wat gij ons in uw woord openbaart omtrent uw genade, de genade die wij nodig hebben voor ons persoonlijk leven, om daardoor ook weer met u verzoend te kunnen zijn en vergeving te ontvangen en vernieuwing, die genade is iets wat blijft. Die genade heeft eeuwigheidswaarde. Die genade gaat ook mee over de dood en over het graf heen. De momenten waarop wij hier op aarde alles los moeten laten, geeft gij toch die blijvende gunst en ontferming aan alle die u vrezen. Als we hier op aarde mee moeten maken dat de banden verbroken worden en dat we de laatste reis alleen moeten maken, dat niemand van onze geliefden mee kan gaan, dan wilt gij het aan al uw volk en kinderen bewijzen: ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten. En daarom, heren, wij bidden van u in bijzondere zin dat gij ons die genade wilt bekendmaken. We mogen er vanavond weer naar luisteren, naar een bepaald aspect van dat werk dat gij verricht en wat vrucht is van het sterven van de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat voor datgene wat u ons daarover openbaart oog en oor mag zijn, en dat we er aandacht voor mogen hebben en dat we onze aandacht eraan mogen geven. Maar geef bijzonder ook dat wat we vanavond horen uit uw woord voor ons niet onbekend mag zijn. En als het nog wel onbekend is, onbekend in die zin dat we het niet kennen in de beleving, dan willen wij u smeken, Heere, dat gij daarin verandering wilt brengen. Opdat wat nu nog onbekend en onervaren is, niet langer onbekend mag blijven. Maar dat we er persoonlijk door uw geest ook kennis aan mogen hebben. Dat onze oude mens gekruisigd, gedood en begraven worden. En dat wij zo ook leren in nieuwheid des levens te wandelen. Heren, wat is dat nodig? En wat hebt u daar ook recht op? dat we dat niet geven, Heere. Dat ons leven geen gedurig offer der dankbaarheid is. En dat onze oude mens leeft en krachtig is van nature en de toon aangeeft in het leven van alle die onwedergeboren zijn. Maar dat die oude mens inderdaad ook nog niet dood is, maar nog zo vaak van zich doet spreken en zich zo vaak nog doet gelden, ook daar waar gij wel genade verheerlijkte. Dat zijn dingen die niet tot uw eer zijn. En dat moeten wij beleiden en erkennen tot onze schaamte en schande. Heren, want wat onthouden wij u vaak, waar gij heilig recht op hebt. Ja, het leven van nature is in ieder geval een leven waarin gij niet verheerlijkt wordt. En waarin alles u onthouden wordt wat u toebehoort. Dat is een leven waarin ook de gaven die gij schenkt nog misbruikt worden. En waarin de krachten die gij verleent nog in dienst van de zonde benut worden. O Heere, daarom dat is het erge van onbekeerd zijn. Dat wij niet gedenken aan onze Schepper. En dat wij niet eren onze weldoener. En dat wij niet vrezen hem die zoveel geeft en die zich zo'n weldoener bewijst. Maar dat wij onszelf en onze eigen begeerten volgen. En dat wij onszelf gehoorzamen en dienen. En dat we onze leden stellen als wapenen der ongerechtigheid om de zonde te doen. O, wij bidden van u dat gij daarvan bekeren wilt. En dat gij het ons wilt doen zien, Heere, dat zo'n leven een leven voor de dood is. Dat zo'n leven een en al verderfenis is. Wilt gij bekeren die onbekeerd zijn in ons midden. En wilt gij door uw onwederstandelijke kracht nog wonderen van genade verheerlijken. Maar wilt gij het bijzonder ook uw kinderen leren, Heere? Zij hebben in bijzondere zin zo nodig dat gij hen dat geheim van wat we vanavond overdenken wilt bijbrengen. Er zijn zoveel duisternissen en nevels, er is ook zoveel misverstand. En zo vaak wordt uw woord op de verkeerde wijze geïnterpreteerd. En dan hebben we er de kracht niet van en dan hebben we er ook de bemoediging niet uit. En dat is met name in het leven der heiligmaking het geval. Wat is er veel heiligmaking, Heren, wat eigenlijk niet anders is dan een nieuwe gebondenheid. En wat is er veel wat wij voor heiligmaking houden, wat in wezen niet anders dan een moralisme is. Daarom, we hebben het licht van de schriften nodig. Het licht van uw eigen woord, o God. Opdat wij de boodschap verstaan mogen die gij ons daarin meegeeft. En u, dat uw volk het ook mag leren, zo u de Heere te vrezen, zoals gij dat ook genadig wilt schenken, door en uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Heere, laat dan de wandel van alle die u vrezen zo mogen zijn dat gij erin verheerlijkt wordt. En dat gij er ook in bedoeld wordt. En dat we er niet zelf groot mee worden. En onszelf ermee zoeken te dienen en groot te maken. O, wij smeken u, genadige ontfermer. Zorg er zelf maar voor. Dat gij in het leven van uw kerk aan de eer komt. Want van nature zoekt de mens uw eer niet. En na ontvangen genade moet hij menigmaal beleiden dat hij nog zo vaak uw eer niet zoekt. Maar dat het ons nog om onszelf gaat. O genadige ontfermer, wilt u dan het werk ter hand nemen? En wilt u het blijven verrichten? En wilt u het voltooien in het leven van alle die u vrezen? Gedenk ons zo in uw gunst en gedenk ook alle die hier niet kunnen zijn. We dragen onze zieken aan u op, Heren. U kent ze allen en u weet waar ze zijn en u weet in welke omstandigheden. Ach, gedenk hen nadat u weet dat ze nodig hebben. Gedenk ook onze ouden en onze bejaarden En degene die zo aan het einde van hun leven gekomen zijn, Heere, dat gaat met gebreken gepaard en met moeite, maar wilt gij erin meekomen en uzelf erin wegschenken. Heere, we hoorden dat onze bejaarde zuster Hobbel ernstig is en dat haar omstandigheden ernstig zijn. O, wij bidden van u dat gij haar genadig gedenken wilt en dat gij u over haar ontfermen wilt. Ze is moeilijk voor mensen te bereiken en het is niet te controleren wat er tot haar doordringt en wat er in haar hoofd en gedachten en hart omgaat. Maar Heere, wij bidden u dat gij uzelf aan haar wilt wegschenken en dat zij zo ook in deze omstandigheden mag ondervinden dat gij aan haar denkt. Heere, we vragen u ook om uw bijzondere zorg voor zuster Vroegende Wij uit het rusthuis, die morgen in het ziekenhuis moet worden opgenomen en die daar een operatie zal moeten ondergaan. Heere, wij bidden u dat gij met haar mee wilt gaan en dat gij haar wilt vergezellen, ook op de weg daarheen en bijzonder ook als ze daar is en als aanstaande dinsdag die ingreep moet plaats hebben. Heere, laat het dan alles bestuurd mogen worden door u. En laat het alles zo geleid worden dat het ook een gunstig resultaat mag hebben. En dat zij bij deze operatie ook waarlijk baat mag hebben. Maar geef daarbij en daarbovenuit dat zij ook mag schuilen bij u. En met al de noden een plaats mag vinden bij u, Heere. Ja, wilt gij u over haar, bijzonder ook over haar ziel ontfermen. En wilt gij vanuit uw woord tot haar spreken en haar alles geven, naar lichaam en ziel, samen met haar man wat ze nodig hebben. Verblijd hen door uw daden en door de uitkomst van deze weg. En zegen voorts alle zieken, Heere, in het ziekenhuis of thuis en wat er dan ook aan mankeert en wat de omstandigheden dan ook zijn. O Heere, laat dan ook de tegenspoeden in uw hand door uw wonderlijk werk toch nog voordelen blijken. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Zegen het werk, Heer, op het zendingsveld. Zegen uw woord voor uw volk Israël. Laat uw naam heerlijk zijn in het midden deze wereld. Breid uw koninkrijk uit en verheerlijk uzelf. Heere, wij bidden u dat gij zo al onze noden vervullen wilt uit uw volheid in heerlijkheid. En dat niet om iets in ons, maar alleen op grond van het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus. Ja, wil ons in hem nog aanzien en gedenken en ons omzijnend wil nog een hoorder der gebeden zijn. Amen. We zingen nu 143, het 8e, 10e en 11e vers. 143, vers 8. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. Vers 10. Leer mij, o God, van zaligheden. En vers 11. Laat uw gunst mij niet begeven. Gemeente, u weet dat we een en andermaal u de namen van de herkozen broeders hebben voorgesteld om te zien of er iemand was die wat had, waarom deze gekozen broeders niet zouden kunnen worden bevestigd worden in hun ambt. Het is zo dat niemand verschenen is die iets ingebracht heeft waardoor hun bevestiging vanavond zal kunnen doorgaan. En ik wil, omdat het een herbevestiging is van broeders die al eerder in het ambt gediend hebben, vanavond niet het hele formulier lezen, maar volstaan met het stellen van de vragen. Mag ik dan broeders Kater en Kattenstaart verzoeken op te staan, opdat we niegelijk mogen horen dat gij gezind zijt uw dienst beide in het zijne aan te nemen. Zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden in de volgende vragen. Ten eerste vraag ik u of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten geroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde of gij belooft uw ambt zoals dat in de schriften beschreven is volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderling in de regering der kerk nevens de dienaren des woords en gij diaken in de bediening der behoeftigen. Belooft gij ook gezamenlijk u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien gij u mocht ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Kater? Broeder Kattenstaart. De almogende God en Vader geven u tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zoals bekend en zoals zojuist ook al opgemerkt, u bent al eerder in het ambt bevestigd en u hebt al eerder de Heere in deze functie mogen dienen. Wat dat betreft staat u vanavond zozeer niet aan een nieuw begin, maar toch wel weer aan het begin van een nieuwe periode waarin u tot verantwoordelijkheid geroepen wordt om werkzaam te zijn in het midden der gemeente. Het blijft altijd een verantwoordelijk werk om bezig te zijn met het woord en met zielen. Want uiteindelijk, het is arbeid, dat arbeid die verricht wordt aan de zielen van mensen. En zal dat nu werkelijk ook kunnen gedaan worden, dan zullen we zelf ook de genade Gods in eigen leven moeten kennen en doorleven. En wat we andere zielen aanprijzen, dat zal in ons eigen leven toch niet onbekend mogen zijn. En daarom ik wens het u toe dat u ook persoonlijk van de Heere genade en zijn geest mag ontvangen, om persoonlijk bediend uit de Heere Jezus Christus te worden en zo ook persoonlijk te kennen meer en meer van dat grote goed dat hij weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. En om zo ook bezig te mogen zijn aan het heil van anderen, gunnend, aansporend, bemoedigend, vermanend naar dat er dan ook nodig is. Ja, dat de Heere zo uw dienst zal willen gebruiken tot heil van zondaren en tot verheerlijking van zijn naam. God zegene u in deze nieuwe ambtsperiode en hij stelle u tot een zegen. Gemeente, wij zijn vanavond dan toegekomen aan een nieuw gedeelte van onze catechismus, maar toch weer niet zo nieuw dat er een totaal nieuw onderwerp aan de orde gesteld wordt. Het is wel een afzonderlijk gedeelte van zondag 16 wat onze aandacht vraagt, maar het sluit toch ook weer zeer nauw aan bij datgene wat eraan vooraf gaat. U hebt nog in gedachten, en anders zou ik zeggen, neem het nog eens voor u, de catechismus, hoe zondag 16 in elkaar zit. Zondag 16 begint met de vraag over de betekenis van de dood van Christus. Waarom was die dood nodig? En in het antwoord is ons toen gewezen op die vrucht van het sterven van Christus, waardoor de zondaar gerechtvaardigd wordt. Niet waar? De zondaar kan alleen maar voor God bestaan als hij rechtvaardigheid bezit. En nu was het noodzakelijk, wilde die zondaar die zijn gerechtigheid kwijt is, daar weer deel aan ontvangen, dat Christus die gerechtigheid voor hem moest verwerven. En dat kon alleen door de dood. Langs een andere weg was er geen betaling van de schuld mogelijk. Alleen door het sterven kon er vergeving zijn. Zo heeft Gods wet het bepaald. Zo zal de Heere het ook handhaven. En zo is de eerste vrucht van het sterven van Christus inderdaad dat er betaald is voor de schuld van allen voor wie Christus de dood inging. En door zijn sterven mogen zij vergeving, rechtvaardiging ontvangen. En dan volgt vraag 41 waar het over de begrafenis gaat en we hebben die vraag laten liggen. We hebben daar althans niet afzonderlijk en uitdrukkelijk nog een keer bij stilgestaan in de catechismusprediking. Toen kwamen we bij 42 en dat liet ons zien dat door de dood van Christus, en dat is een tweede vrucht, de dood voor Gods kinderen van karakter veranderd is. De dood is niet meer wat hij van tevoren was, al mag hij uiterlijk nog net eender zijn en al is het waar dat enerlei de rechtvaardige en de goddeloze wedervaart, toch is voor Gods kinderen die dood heel anders geworden. Die is niet meer een betaling voor de zonde. Hoe zou dat kunnen als alles al betaald is? Vraag 40. Wat is de dood dan wel? Een afsterven van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Dus dat is de tweede vrucht. Eerste is vergeving en zo rechtvaardiging. De tweede is de dood is geen dood meer. De dood is veranderd. De dood is ontslapen geworden. De dood is doorgang tot het eeuwige leven. En dan komen we bij 43. Wat verkrijgen wij nu nog meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Twee vruchten mag de kerk al plukken en bijzonder rijke vruchten. Maar nu wordt gevraagd, is er nog meer? Levert de dood van Christus nog meer op? Gemeente, ik ga nog niet op het antwoord in, maar ik vraag u, kunt u met die vraag meekomen? En dan bedoel ik, kent u in uw leven dat verlangen naar meer? Naar meer bediening uit Christus? Naar meer vruchten uit de genade van Christus? Wanneer leren wij die vraag stellen? Wanneer gaat er dat verlangen naar meer komen, als wij al iets ontvangen hebben? Als we iets van de genade ontvangen hebben, dan begeert de ziel naar meer genade. Dat is nu eenmaal zo met genade, dat is nu eenmaal zo als we wat van de Heere ontvangen hebben, dan komt daar tegelijk de begeerte in mee om er meer van te mogen hebben. Rijker van te mogen smaken. Dieper in te worden ingeleid. Je ziet dat in de schrift. Paulus had al heel wat van de Heere ontvangen. En toch zegt hij in de Filippenzenbrief, opdat ik hem kenne. En hij kende hem al. En hij had al zoveel van hem genoten. En de Heere had zich al aan hem geopenbaard. En de Heere had zijn genade al in zijn ziel geschonken. En de Heere had zijn liefde al in zijn hart uitgestort. En Christus was al dierbaar en beminnelijk voor hem geworden. Ja, juist. Maar vanwege alles wat hij al ontvangen had, is er die begeerte om meer van hem te kennen. Hij is immers het voorwerp van zijn liefde geworden. En als Christus, als God, het voorwerp van onze liefde wordt, als daar ons hart naar uitgaat, dan begeren wij meer hem te ontmoeten, meer uit hem te ontvangen. En dan wordt het de vraag van ons leven, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid? Heeft u genade gesmaakt in uw leven? U kunt het hieraan toetsen of u naar meer genade verlangt. Dat is ook een kenmerk van genade, dat wij naar meer verlangen. Het is nu eenmaal het geheim van genade dat het naar meer smaakt. En daarom vanuit deze achtergrond kunnen we begrijpen wat vraag 43 bedoelt en waar die vandaan komt. Maar er zijn ook mensen die zelf genoegzaam zijn. En die denken dat ze, omdat ze al wat hebben, nu ook genoeg hebben. Er zijn mensen die niet naar meer staan, omdat ze al reden verzadigd zijn. Omdat ze in zichzelf menen rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek te hebben. En daarom zijn ze gerust en daarom zijn ze tevreden en daarom hebben ze aan zichzelf genoeg. Dat is niet in overeenstemming met het ware leven der genade. Wat is dat voor een volk dat de Heere zich doet overblijven? Een volk, hoe rijk gezegend ook, en hoe menigmaal bediend uit Christus' volheid ook. Een volk, hoe ver geleid ook, en hoeveel inzicht ze ook hebben mogen ontvangen. Een volk dat al heeft het meerdere malen mogen zitten aan de voeten van de hemelse profeet. Een volk dat al heeft het al meerdere malen mogen ontvangen, dat als het ware de hemel openging en dat Gods gunst op hen nederdalen, toch niet meer is dan een ellendig en arm volk in zichzelf. Dat zal de Heere zich toen overblijven. En zij zullen, als zij op hun plaats zijn, nooit genoegzaam kunnen zijn in zichzelf en nooit genoeg hebben aan wat ze al hebben ontvangen. En daarom zelfgenoegzaamheid en tevredenheid. Ik bedoel tevredenheid in die zin dat wij met wat er dan zou zijn al tevreden zijn. Dat is, het zijn geen beste tekenen. En het konden best eens tekenen zijn van het feit dat wij van het ware leven der genade nog niets verstaan hebben. Het ware leven der genade, dat is een leven dat leeft bij de vraag, wat is er meer te leren? Wat is er meer te kennen? Wat is er meer te onderzoeken? Wat is er meer te verstaan en te genieten van God drie-enig? En met name, en dan toegepast op de zaak van vanavond, ten aanzien van de dood van Christus. Wat is er meer voor vrucht? En als dat in ons leven niet leeft, dan kon het best eens wezen, als er niet meer die honger is en al niet meer dat verlangen naar meer onderwijs en meer van dat hemelse brood en meer van dat voedsel van boven, dan kon dat best eens wezen dat wij onze maag bedorven hebben met het oude manna waar de wormen uitkruipen. Dat zou best eens de oorzaak kunnen zijn van een gebrek aan honger en dorst naar de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. In ieder geval, onze catechismus vraagt naar meer nuttigheid uit de dood van Christus. Hebben we dan meer nodig? Je zou toch zeggen, als je dat mag weten, wat in 40 gezegd is, dat wij door die dood, door het sterven van Christus, vergeving van zonden hebben. Dat de schuld betaald is en dat de Heere nu in gunst en niet in wraak zijn lust heeft en dat de hitte van zijn gramschap geblust is. En als je daar nou persoonlijk deel aan mag ontvangen, wat heb je dan meer nodig? Dat is toch waar de ziel naar haakt als ze er nog voor staat. En als je dat dan weten en bezitten mag, wat heb je dan meer nodig? En als er dan nog bij komt dat de Heere zijn volk ook nog geeft dat de dood van karakter veranderd is en dat ze er wel eens uitzicht naar mogen uitzien en verlangen naar mogen hebben om ontbonden te wezen enzovoort, om de Heere te mogen dienen. Als dan inderdaad de dood geen betaling voor de zonde meer is, maar doorgang tot het eeuwige leven, wat heb je dan nog meer nodig? Toch is het waar. Catechismus heeft het begrepen, er is nog heel wat meer nodig. Ja, maar zegt u, hier heb je genade van vergeving. En dan heb je ook nog genade in het sterven, dat de mens door en in het geloof over de dood heen mag zien. Wat dan nog meer? Gemeente, wij moeten niet alleen genade in het sterven nodig hebben. We hebben niet alleen nodig dat Jezus verzoenend sterven het rustpunt van ons hart blijft in het uur van ons heen gaan. We hebben niet alleen nodig dat dan het licht schijnt en dat dan de dood van Christus vruchten draagt. We hebben niet alleen nodig stervensgenade, maar Gods kerk heeft ook nodig levensgenade. Levensgenade, ja, genade om te leven. Genade om hier op aarde te leven, zolang God ons laat leven. Daar heb je genade voor nodig. Dat gaat niet vanzelf. Ik bedoel, het echte leven, dat gaat niet vanzelf. Daar is van dag tot dag en van stap tot stap genade voor nodig. Om als een kind des Heren op aarde te leven. En vanuit dit besef wordt er gevraagd, is er nou ook nog meer in die dood van Christus? Wat krijgen we nog meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? En dan wordt gesproken over die levensgenade. En wat is dat? Wel, laten we het zien, laten we proberen te verstaan wat de schrift ons hier zelf in zegt en wat onze belijdenis daarover beleidt. Genade om te leven, dat is dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Er is een nauwe band tussen de Heere Jezus en zijn volk. Een hele nauwe band. Die band die dateert al uit de eeuwigheid. Toen zij aan hem gegeven werden. Ze zijn verkoren van eeuwigheid. Maar de Vader heeft ze aan de Zoon gegeven opdat hij ze zou bewaren. En opdat hij hen zou verlossen. En nu heeft hij zich aan hen verbonden. En ze zijn met hem één. Met hem één. En als God Christus ziet, dan ziet hij zijn volk in Christus. En alles wat er met Christus gebeurt, dat rekent God alsof het ook met zijn volk gebeurt. Zij zijn in hem. Hij staat in hun plaats. Maar niet zo dat hij in hun plaats zijn en dat zij ver weg zijn. Nee, als hij in hun plaats staat, dan staan zij daar ook in hem. Als hij voor Pilatus staat, staan zij daar ook. Als hij aan het kruis hangt, hangen zij daar ook. Als hij begraven wordt, worden zij mee begraven. Als hij opstaat, staan zij mee op. U kent toch wel dit spreken van de schrift, dat wat we noemen objectieve spreken van de schrift. We hebben het bijvoorbeeld in het hoofdstuk wat we gelezen hebben. We hebben het ook in Efeze 2, maar ik beperk me even tot Romeinen 6. Nu, daar staat het, vers 4 bijvoorbeeld. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. In de dood. Vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is. Met hem begraven. met hem gekruist, met hem gedood. En u ziet, dat is allemaal voltooide tijd. Dat is allemaal geschied. Wij zijn met hem begraven. Wij zijn met hem gekruisigd. Toen hij gekruisigd werd, zijn al de zijnen in hem gekruisigd. Maar toen hij stierf, nam hij de vloek weg. De vloek van de zonde. Nam hij de kracht van de zonde weg. En zo zijn zij die in hem waren, allemaal verlost van de schuld en van de straf. En tegelijkertijd ook van de heerschappij van de zonde. U ziet het in de Heere Jezus, Paulus werkt dat uit. Ik ga natuurlijk niet vers voor vers van dat hoofdstuk met u bespreken, maar Paulus werkt het uit en leest u het nog eens na. Paulus werkt het uit als hij zegt dat Christus gerechtvaardigd is. Hij leeft. Hij is niet meer dood, maar hij leeft. Hij is uit de dood teruggekomen, of anders gezegd, aan de andere zijde van de dood in het leven gekomen. En nu heeft de zonde geen macht meer op hem en de wet heeft geen macht meer over hem. En nu is hij volkomen vrij van al de beschuldigingen van de wet en van het recht. De eis van de wet is door hem volbracht. Maar als de eis van de wet door hem volbracht is, en als die wet dan ook van hem niets meer eist, dan eist die wet ook geen betaling meer van hen die in Christus zijn. Want hij deed het niet voor zichzelf alleen. Hij heeft ook voor hen de eis van de wet vervuld. Hij heeft in zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid alles voor hen volbracht. En u zwijgt de wet tegen hem. De wet eist niet meer dat hij betalen moet wat hij schuldig is. Dat is allemaal gebeurd. En zo eist de wet van Gods kinderen ook niets meer. Hij is uit de macht van de dood verlost. Hij is onder de heerschappij en de slavernij van de dood en van de zonde vandaan gekomen. En zo zijn zij allemaal van onder de heerschappij en de slavernij van de zonde bevrijd. Dat is wat de Heere in zijn woord zegt. Zo geldt het voor God. En zo geldt het voor al Gods kinderen, wie ze ook zijn. Ze zijn in hem en door hem zijn ze geheel verlost. En daar ligt nou niet alleen hun rechtvaardiging, maar daar ligt ook de schriftuurlijke grondslag voor hun heiliging, voor hun heiligmaking. En het is grondig noodzakelijk dat wij dit zien, want anders dan zal de heiligmaking in het leven van de kerk altijd uitlopen op een moralisme. Een wetticisme of een moralisme, en dat is eigenlijk hetzelfde. Dan zal het leven van de heiligmaking bestaan uit een tegen dit en tegen dat en tegen dat zijn, en voor een paar andere dingen, maar dan bestaat het meestal in uiterlijke dingen. En dan zal het leven van de heiligmaking ontaarden, zoals het bij de fariseërs ontaarde, in een aantal regels die de Heere gegeven heeft en die we strikt toepassen en die we uitbreiden met onze eigen regels. En daardoor wordt het leven van een christen en daardoor wordt het leven van de kerk dan gekenmerkt. Maar dat is geen heiligmaking, althans geen evangelische heiligmaking, want het heeft zijn grondslag al lang niet meer in het offer in de dood van Christus. Of dan wordt heiligmaking, zoals je dat in andere kringen tegenkomt, een nauwgezet leven naar de regels die met name in het Nieuwe Testament gegeven worden, in de huistafels, in de brieven van Paulus bijvoorbeeld. En dan wordt het een strijden tegen allerlei ethische verwordingen, zeker allemaal terecht, maar dan wordt men daarin tevreden en dan heeft men daaraan genoeg. En dat is weer, zij het op een andere manier, een vorm van veruitwendiging van het christelijk leven. En zo loopt de mens aan twee kanten gevaar om in het uitwendige te vervallen, waarin van de ware heiligmaking geen spoor meer te vinden is, omdat het zijn verband met Christus niet meer heeft. De waarachtige heiligmaking, en daar gaat het over in vraag en antwoord 43, de waarachtige heiligmaking vindt zijn grondslag in wat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruis. En in die eenheid die er is tussen de gekruisigde Christus en zijn volk. En wat hem overkomt en wat hem aangedaan wordt, dat wordt ook hem aangedaan. En dat maken ook zij mee. Zij zijn met hem gekruisigd. Hun oude mens is met hem gekruisigd en is met hem begraven. En dat de Heere daar belang bij heeft, en dat wij er belang bij hebben, dat blijkt wel uit het feit dat de Heere dit zo aandringt. Ik denk nog even aan dat hoofdstuk wat we gelezen hebben. Paulus maakt dit aan de Romeinen duidelijk en hij probeert daar hun oog op te vestigen. En daarom zegt hij in het 11e vers, alzo ook gijlieden, houd het daarvoor. Houd het daarvoor. Paulus zegt niet, ga nou eens met de praktijk te raden en zie nou eens wat je er in de praktijk van ziet, want dan zie je wel wat anders, daar kom ik straks op terug. Maar zie nu eens eerst op wat God gedaan heeft toen hij zijn zoon in de dood gaf en toen hij hen die de zijnen zijn in hem begrepen zag. Houd het daarom daarvoor dat ge der zonde dood zijt. Ga daarvan uit. En dat mag het uitgangspunt zijn voor een ieder die waarachtig gelooft. Voor ieder die waarachtig door het geloof aan Christus verbonden is, mag dit het uitgangspunt zijn. Ik ben dood voor de zonde. En ik ben levend voor God in Christus. Hoe dan? Vanwege die eenheid met hem. Vanwege die verbondenheid aan Christus de zaligmaker. Maar zegt u de praktijk? Ja, de praktijk. Maar de praktijk moet wel een grondslag hebben, nietwaar? En zal het uitgewerkt worden subjectief, dan moet er eerst iets objectief zijn. Met alle respect voor subjectieve religie. En met alle respect voor het feit dat wij beleven moeten wat we beleiden. En met alle respect dat er bevinding is in het leven voor Gods kinderen. Als er geen objectieve grondslag was, was er niks te beleven en te bevinden ook. Laten wij toch niet zo de bevinding en de beleving centraal stellen dat we van het objectieve vervreemden. En dat we de waarheid God zoals hij die in Christus geopenbaard heeft uit het oog verliezen. Want we kunnen zulks alleen maar doen tot onze schade. En zo zal het geestelijk leven op de een of andere manier schade lijden. Nee, nee, we zullen toch vasthouden eerst. In de lijn van wat Paulus zegt en in de lijn van wat de Heer op andere plaatsen zelf in zijn woord openbaart. Hoe het is voor hem. Dat is de grondslag. Wat er in Christus geschied is. En zo ziet God zijn volk. En dan de praktijk. Goed, de praktijk. Wij zijn dood voor de zonde. Blijkt dat dan ook? We zijn levend voor God, mag de kerk des Heren zeggen. Houd het daarvoor. Maar blijkt dat dan ook? Zijn onze boze lusten nu ook werkelijk dood? Is het allemaal in de praktijk overwonnen? Hebben we dan afgelegd alle boosheid en vuilheid en kwaadspreken met onze mond enzovoort? Is dat allemaal voorbij, afgelegd? Ja, en dan moeten we zeggen dat er nog ontzaggelijk veel aan ontbreekt, nietwaar? Is dat zo? Ontbreekt er nog zoveel aan in uw leven? Vindt u dat erg? Leidt u daaronder dat er nog zoveel aan ontbreekt? Geeft dat verdriet? Of bent u ondanks alle gebrek dat u moet constateren toch nog wel tamelijk gerust? Ach, dat is, ja, dat is nou eenmaal de oude mens. Dat kan ook niet anders, want zolang we hier op aarde zijn, zolang zullen we altijd gebreken hebben en zolang zullen we altijd tekortkomingen hebben. Ja, ja, maar dat zijn toch geen verontschuldigingen, nietwaar? Het zal wel altijd zo zijn. En er zal altijd veel aan ontbreken, maar dat is geen verontschuldiging. En daar kunnen we als het goed is toch geen vrede mee hebben, is het wel? Vrede hebben met het feit dat er nog zoveel boosheid overgebleven is. Vrede hebben met het feit dat je hart zo vaak gedeeld is. Vrede hebben met het feit dat iedere keer weer die zonde en die zonde de kop opsteekt. Je daarbij neerleggen. Dat maar accepteren als een werkelijkheid waaraan niet te ontkomen is. Dat er toch nog weer boze lusten en vleeselijke begeerten en zondige gedachten de boventoon voeren. Daarbij vrede hebben. U moet er eens op letten dat onze catechismus spreekt van zeker de oude mens. Maar het is wel onze oude mens. Onze oude mens. En dat wil zeggen, daar draagt de christen dan toch zijn verantwoordelijkheid maar voor. Zolang hij nog op aarde is, is die oude mens niet een vreemde. Maar het is zijn oude mens die in zijn binnenste huist. En daar kun je je niet zomaar van afmaken met zeggen, het is maar de oude mens. Maar als we dat gaan beseffen, dat het onze oude mens is, dan geeft het verdriet. En dan zijn er in het leven van Gods kinderen toch wel eens van die tijden dat ze in stilte voor Gods aangezicht treuren en klagen en wenen vanwege die oude mens. En vanwege die boze lusten. En dan wordt het wel de vraag, de bede, de begeerte. Heren, hoe zal ik er ooit nog eens van verlost worden? Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Nee, dan is het maar niet een gemakkelijk te constateren feit dat het zo is zoals het is. En dan zullen we niet meer, zodra we een verkeerde stap gedaan hebben, voor een ander of voor onszelf verontschuldigingen zoeken. En dan zullen we niet meer, zodra wij verkeerd gehandeld of verkeerd gesproken of verkeerd gedacht hebben, proberen aan de ernst van die overgebleven zonde te ontkomen door te wijzen op iets wat we ook niet konden helpen. Nee, het is onze oude mens. En God blijft het van zijn volk vragen, hoe oud ze ook worden en hoe lang ze ook op de weg zijn. Dat ze dagelijks zullen bidden en dan niet zomaar klakkeloos nabidden en napraten, maar uit de grond van het hart bidden. Vergeef ons onze schulden. En wat gaat er nou gebeuren in zo'n leven? U voelt wel, daar lag die objectieve werkelijkheid. En die objectieve werkelijkheid zegt, houd het daarvoor, het is goed. U bent dood voor de zonde. U bent levend voor God. Maar de praktijk zegt, het is nog lang niet goed. Want er is nog zoveel zonde en ik ben kennelijk nog lang niet dood voor de zonde. En de zonde is vaak nog springlevend in mijn leven. En leven voor God, ach wat blijkt er vaak weinig van. Want er is er voor God in mijn leven amper plaats. En er zijn de dagen dat ik hem missen kan en dat ik niet aan hem denk. En dat mijn bidden zo biddeloos is en mijn danken zo dankeloos is. En dat mijn hart zo vervuld is met de aarde en met de wereld. Als ik mijn ogen sluit en mijn knieën buig, dan zitten de gedachten bij alle dingen die ik nog moet doen en bij alle dingen die ik al gedaan heb, enzovoort, enzovoort. Levend voor God. Ach, de praktijk bewijst dat er vaak nog maar zo weinig van is. En dat is nou zo bij de Allerheiligste. Want die heeft nog maar een klein beginsel der gehoorzaamheid. Nou, hoe zit dat dan? Objectief, in Christus zijn ze gestorven. In Christus zijn ze begraven. Die oude mens is al in de dood gegeven. Is al in het graf gelegd. En in de praktijk blijkt dat hij nog zoveel macht heeft. Onze oude mens met al zijn boze lusten houdt niet op mee te doen. Op de voorgrond zich te plaatsen. Het hele leven te beheersen, althans als hij het kan. Wat dan? En dan denk ik aan onze catechismus. Nou moet u weer eens opletten dat onze catechismus de zaken van Romeinen 3, waarnaar verwezen wordt, want kijkt u maar naar de teksten die eronder staan, de zaken van Romeinen 6, op een andere manier onder woorden brengt. Dat is niet de eigenmachtige interpretatie van de schrift, maar dat is de consequentietrekker uit de schrift. Paulus spreekt in die objectieve taal, het is gebeurd. Onze oude mens is begraven. Wij zijn met Christus gestorven. En wat doet onze catechismus? Uitgaande van de werkelijkheid waarin we zitten. Uitgaande van de praktijk van de overgebleven zonde en zwakheid en van de boze lusten die er nog zijn en van die oude mens die nog leeft. En nog werkt en nog woelt en nog ongerechtigheid bedenkt. Uitgaande van die werkelijkheid, zegt de catechismus met woorden van Romeinen 6, toch een beetje anders. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Wordt. Paulus zei is. Dat is voltooid. Maar wordt is onvoltooid. Dat is aan de gang. Dat is een proces. Paulus spreekt hier, hij doet het op andere plaatsen anders, maar in Romeinen 6 van die objectieve waarheid. De catechismus gaat uit van de subjectieve werkelijkheid. En wat er nou objectief in Christus waar is. Het is gebeurd. Dat moet nu subjectief beleving worden. Beleving worden. En zo is die oude mens gedood dankzij Christus en zijn verzoeningswerk. En zo wordt hij gedood als vrucht van dat sterven van Christus door de inwoning van de Heilige Geest. En van daaruit komt het gebod dat we in de schriften ook vinden. En daarom zei ik zo pas, Paulus spreekt er ook wel anders over. Van daaruit komt het gebod, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Als je nou alleen dat laatste gebod van Paulus hebt, niet waar? Van de Heere, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En soortgelijke aansporingen. En je moet dat in eigen kracht gaan doen. Wat komt er van terecht? Als dat dan je heiligmaking moet worden, dan wordt het wetticisme. Niet waar, dan zul je dat doen, want je moet het doen. En omdat je het moet doen, daarom zul je in gehoorzaamheid het inderdaad ter hand nemen. Maar je doet het niet van harte, je doet het als plicht, je doet het als knecht, je doet het als slaaf. En als je dan een stukje gevorderd bent op die weg, dan word je nog zelf genoegzaam ook, want dan denk je dat je wat bereikt hebt. Ik heb één zonde overwonnen, ik vloek niet meer. Of ik heb een andere zonde overwonnen. Ik rook niet meer, zoals dat voor sommige mensen zonde is. En ik heb een derde zonde overwonnen, want ik drink niet meer. Ziet u? Dan eindig je in het wetticisme. Dan eindig je in het wetticisme. En als dat nou de grond moet zijn, alleen dat gebod wat we hebben, niet alleen doden van de leden die op de aarde zijn, maar ook aandoen van gerechtigheid enzovoort, dan gaan we dat ook in uiterlijke dingen zoeken. Dan draag je nu donkere kleren in plaats van lichte die je vroeger aan had. En dan heb je nu bepaalde dingen die je wel doet, waar je vroeger eigenlijk niet aan dacht. Dan wordt het ook weer helemaal uitwendig. Maar dat komt omdat de grondslag van het werk van Christus ontbreekt. Het eerste is, wat heeft God in Christus gedaan? En van daaruit, dood dan uw leden. En doet dan aan, geliefden en beminden, innerlijke bewegingen der barmhartigheid en alles wat Paulus in Colossense 3 en in Efeze 4 in andere plaatsen zegt. Maar dat is alleen maar mogelijk vanuit die grondslag van het volbrachte werk in Christus. En dan gaat dat niet automatisch. Nee, dat heeft Paulus in Romeinen 6 ook al gezegd. Dan is de christen daarbij betrokken met zijn volle bewustzijn en zijn volle verantwoordelijkheid. Dan moet hij strijden. Stelt uw leden niet meer als wapenen der ongerechtigheid om de zonde te bedrijven. Maar stelt u zelf goden dat dan de zonde niet meer in uw sterfelijke lichaam heersen. Niet waar, dan doet hij een beroep op de volle verantwoordelijkheid van degene tot wie hij spreekt. En dan doet hij een beroep op de volle bewustzijn van degene tot wie hij zich richt. Dan zijn ze daar met hun hele bestaan bij betrokken. En dan is dat een strijden. En dan is dat een zich beijveren en een zich benaastigen. En dan is dat een ten bloede toe tegenstaan. Tegen de zonde. Nee, dan zal dat niet gemakkelijk zijn. Dan waait dat de kinderen Gods niet aan. Dan is dat maar niet iets wat ze nu vanzelfsprekend heel gemakkelijk doen, omdat het in de grondslag in orde is. De grondslag is in orde voor al Gods kerk. Voor alle eeuwen en van alle tijden en van alle plaatsen. Maar het hart van de wedergeboren zondaar is vaak zo verkeerd en verdorven nog. En al is het dan waar dat die zonden en zwakheden nog tegen onze wil overgebleven zijn, ze zijn er nog maar. En ze doen nog zoveel kwaad. En ze scheiden nog zo vaak van de gemeenschap met de Heere. En ze nemen het gezicht op dat volbrachte werk van Christus zo menigmaal weg. Nee, dan zal Gods kind een zware strijd moeten strijden. En dan noemt de Bijbel dat niet voor niets een tegenstaan ten bloede, strijdende tegen de zonde. Dan is het niet een goedkoop. En dan is het niet goedkoop en gemakkelijk om zalig te worden. Dan zegt Paulus, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dat is niet van Gods kant gezien. Dat is niet vanuit Christus gezien, want toen lag het in de dood van Christus al lang goed. En dat is een volkomen zalig worden. Maar nauwelijks zalig worden, dat is omdat je als een oude mens samen met de nieuwe mens door het leven moet. En omdat die oude mens zo vaak nog sterker lijkt te zijn dan de nieuwe mens. En omdat het zo zwaar is, strijden tegen de zonde. Omdat het zo bitter is, rechterhand af te hakken als het nodig is, omdat hij ons tot zonde verleidt. Omdat het zo zwaar is om een rechteroog uit te rukken als het ons tot zonde verleidt. Oh, als we het makkelijk nemen en als we altijd excuses hebben en als we onze oude mens de schuld kunnen geven omdat hij toch een brede rug heeft, dan is het goedkoop en gemakkelijk om strijden tegen de zonde, want dan doen we het gewoon niet. En dan denken we, het komt toch wel in orde. En als wij zo er tegenover staan, dan hebben wij de waarheid van de schrift nog slecht begrepen. Maar als het ons ernst geworden is, omdat de zonde ons ernst werd, en omdat Gods heilig recht ons ernst werd, en omdat God de Heilige door ons ernstig genomen wordt, dan wordt het een zware weg om te strijden tegen de zonde, want je hebt voortdurend jezelf tegen. En je moet voortdurend tegen jezelf ingaan. En je moet voortdurend ook jezelf tot de orde roepen en iedere keer maar weer je vlees kruisigen. Nee, dan staat het er ook niet voor niets zo, zoals de catechismus het heeft onder woorden gebracht, dat onze oude mens met hem gekruisigd wordt. Gekruisigd. En er is geen pijnlijker dood dan de kruisdood. Als bij wijze van spreken elk ledemaat van het lichaam pijn gaat doen in die verwrongen houding aan het kruis houdt. Als bij de kruisdood de dood wel komt, maar langzaam. En als er allerlei soorten ellende en smarten ervaren worden in het lichaam van de gekruisigde, zo gaat het met die oude mens die wij van nature koesteren, die wij van nature een plaats gunnen, die wij van nature ook voedsel geven, die we van nature allerlei keren zijn zin geven. Maar Christus zegt, door zijn geest maakt hij het werkelijkheid, hij moet gekruisigd worden. Al zijn leden moeten pijn gaan doen. Hij moet geen kracht meer overhouden. De boze lusten die er zijn, die er waren, maar die er ook na ontvangen genade zijn. En die zo menigmaal toch weer meedoen, die de toon aangeven. Zonder dat je erop bedacht bent, is dat soms. Zonder dat je erop voorbereid werd, is er zo'n boze begeerte, zo'n boze, zondige, vuile lust. En al die andere zonden, ze moeten stuk voor stuk aan het kruis gegeven worden. Dat is een pijnlijke gang. Heiligmaking is inderdaad een weg van zelfverloochening. Dat is een weg van het gekruisigd worden van die oude mens. En wat is nou de kracht daarvoor? Hoe kan een mens dat er nou voor over hebben? Wat is het geheim? En nou kom ik weer bij die grondslag, gemeente. De grondslag voor waarachtige heiligmaking. En dan niet zomaar eens een zonde laten waar je toch niet zo moeite mee hebt. Maar nou echt tegen jezelf ingaan. Zoals de Heere Jezus dat zegt. Je kruis dagelijks opnemen. En jezelf verloochenen. En de voeten van anderen wassen. En jezelf tenminste weten. En een ander uitnemender achter. En al die zeer praktische dingen, want daar gaat het dan om. Wat is daar de kracht voor? Als je dan iedere keer de hoogmoed voelt oprijzen. En als je dan iedere keer je eigen ik toch weer graag in het middelpunt zou willen hebben. En als je jezelf toch weer liever uitnemender zou willen achten dan de ander. En als je dan toch je driften weer niet baas bent. En als je dan toch weer in je gedachten leven onrein en onzuiver bent. Wat is dan de enige kracht? De enige kracht voor waarachtige heiligmaking? De dood van Christus. Als dan de boze gedachte oprijst, ga er dan mee onmiddellijk staan aan de voet van het kruis. Als dan de drift oprijst, ga er dan onmiddellijk mee staan aan de voet van het kruis. Als dan wat voor zondige begeerte en wat voor hoogmoed of wat voor trots of wat voor zelfvoldaanheid of zelfgenoegzaamheid of eigen gerechtigheid en alles wat maar een stank in de neusgaten Gods is, als dat dan in het verdorven bestaan oprijst, ga dan mee naar die gekruisigde zaligmaker en zie wat het hem gekost heeft. Zie wat het hem gekost heeft. En welke prijs hij ervoor betalen moest. Hoe duur het was om voor dat kwaad, ook al blijft het misschien voor een groot deel nog binnen en verborgen, om toch voor dat kwaad te betalen. Dat is de enige grondslag voor waarachtige heiligmaking. Om het zo te leren doen, die geboden en die inzettingen des Heren. Om zo te leren wandelen in de rechten en in de wegen des Heren. Uit liefde tot God. Om die te doen uit dankbaarheid. Zou ik zo'n groot kwaad doen. En zondigen tegen God. En dat bedoelt de Heer. Maar dan krijg je het er ook voor over. Als genade dan de overhand krijgt. Dan krijg je het er ook voor over. Om je oude mens te kruisigen. Want als we dan zien. En de duurte van de prijs. En de ernst van de zonde. En de eisen van het heilig recht van God. En we zien dat allemaal in het verwrongen lichaam van de gefolterde borg en zaligmaker. En we zien dat allemaal in het bloed dat daar de wond uit de wonden van de gekruisigde Christus drupt. En we zien al die ellende en al die zonde en al die schuld en al die toorn van God en de eisende gerechtigheid van de wet op Golgotha uitgekristalliseerd in de stervende zaligmaker. O, in het licht van hem, in het licht van zijn lijden, in het licht van zijn sterven zou ik dan zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. En tegen die liefdevolle, barmhartige heiland en zaligmaker. Zou ik zo'n groot kwaad doen, dat ik mijn boze lusten zou botvieren. Dat ik mijn zondige gedachten verder zou uitspinnen. Dat ik mijn drift verder zou verlengen. Dat ik mijn trots verder zou voeden.
dat ik mijn hoogmoed verder zou onderhouden en een plaats geven, zou ik al dat kwaad doen als ik dan denk aan wat hij ervoor heeft moeten lijden en wat hij ervoor heeft moeten betalen. Dat is het dat Paulus bedoelt. Dat is de grondslag voor de waarachtige heiligmaking. En zo, vanuit dat volbrachte werk van Christus, gaat de mens door de genade van Gods geest zichzelf ervoor over hebben. Ja, laat dan die oude mens maar gekruisigd worden. Want die oude mens, die doet mij alleen maar kwaad. En die oude mens, die brengt mij alleen maar ver van de Heere af. En die boze lusten, als ze weer de overhand krijgen, ze berokkenen me alleen maar ellende en ze brengen duisternis over mijn ziel. En bovendien, ze doen nieuwe smaadheid Christus aan. Kijk, als Paulus dat geheim geleerd heeft en in de Romeinenbrief ervan spreekt, dan gaat hij er in de Galatenbrief nog eens een keer op terugkomen en dan gaat hij roemen. Want wat wordt dan dat kruis van Christus voor hem alles? Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van Jezus Christus. Maar dan zet hij geen punt. Dan zou je nog zeggen, ja, dat kan ik begrijpen, dat kan ik begrijpen. Roemen in het kruis van Christus, want daar is het heil verworven, daar is de zaligheid verdiend, daar wordt de schuld betaald, ja, maar meer, meer. Wat is dat kruis van Christus voor Paulus nog meer? Galaten 6 vers 14. Door welke de wereld voor mij en ik voor de wereld gekruisigd ben. Niet alleen Christus is gekruisigd. Ik ben ook gekruisigd, zegt Paulus. En de wereld ook. En dan hebben de wereld en ik niks meer aan elkaar. Ik ben bedorven voor de wereld. En de wereld heeft mij niks meer te zeggen. De wereld is voor mij gekruisigd. En laat de wereld maar wereld zijn. En laten zij die daar genoeg aan hebben, er maar genoeg aan hebben. Maar ik vind er niks meer. En de wereld heeft in mij ook niks meer. Want ik mag door genade behoren bij hem. Die gezegd heeft, ik heb de wereld overwonnen. Ik heb een nieuw leven, ik heb een nieuw doel, want ik heb mijn Heere en Zaligmaker en ik heb mijn God terug, die ik in het paradijs kwijt ben geraakt. Door het werk van Christus mag ik weer verzoend met hem zijn en dat is me meer waard dan duizend werelden. Kent u dat geheim? Kent u dat geheim? Dat zijn hele dingen die waar de schrift ons hiervan spreekt en die onze catechismus hier beleidt. Maar als het goed is, moet dat toch werkelijkheid zijn in het leven van hen die God vrezen. In feite begint die strijd al zodra ze wedergeboren zijn. Als het goed is, ja, begint die strijd zodra ze wedergeboren zijn, want dan is die nieuwe mens geschapen. En die oude mens is er nog. Maar wat een strijd gaat dat dan opleveren? En wat is nou uw kracht in die strijd? En wat is nou uw kracht om uw oude mens in de dood te geven? En wat is uw kracht om tegen de zonde in te gaan? En wat is uw kracht om voedsel te onthouden aan die oude mens? Die moet sterven, moet je hem geen voedsel geven? Moet je hem geen voedsel geven? Je doel is om die oude mens te laten sterven. Dan zit je hem niet elke dag te voeren. Met het voer van de wereld. Dan sterft hij nooit. Dan laat je hem sterven. Want dan is er maar één doel. En dat eindigt, daar eindigt de catechismus mee. Dan leren we en dan begeren we een leven der dankbaarheid te leiden. Een offer der dankbaarheid. Om onszelf hem op te offeren. Om hem groot te maken. En hem te vrezen. Maar er zijn er die inderdaad van die oude mens geen last hebben. Omdat ze het toch van harte met hem eens zijn. En die van de boze lusten geen last hebben. Omdat ze het niet als boze lusten ervaren. En die van de zonde geen last hebben. Omdat de zonde hen niet zwaar weegt en ze de ernst er niet van zien. En die van de wet geen last hebben. omdat die wet hen niet aanklaagt, althans zij horen die aanklacht niet. En die nooit vrezen voor Gods rechterstoel, omdat ze er nooit aan denken. Maar daarmee zijn deze dingen nog geen onwerkelijkheid geworden. We kunnen wel denken, of we kunnen wel niet denken aan de Heere als rechter, maar daarom is hij wel rechter. En we kunnen wel proberen aan de klem van de wet te ontkomen, maar daarom eist die wet wel. En kunnen wel proberen de ernst van de zonde te vergeten, maar daarom is de zonde nog wel ernstig. En de bezoldiging van de zonde, de dood. We kunnen alles vergeten. We kunnen onszelf met allerlei dingen injecties geven, zodat we slaperig worden en zodat we suf worden en de werkelijkheden van Gods woord niet verstaan. Bewijst alleen maar dat je nog levend bent voor de zonde en dood voor God. Ik hoop dat u dat eens benauwen gaat. En dat dat u in de engte drijft. En dat u dat brengt tot die genadetroon Gods om te bidden, Heere, bekeer mij. Nu het nog kan. Ja, nu het nog kan. Laat toch de tijd niet voorbij gaan. Het is zo kostbaar, de genadetijd die God geeft. En je moet het hier leren. En dan nogmaals, ik heb gezegd dat het een moeilijk leven is, het leven der heiligmaking, omdat het een strijden is tegen jezelf. Dat het een moeilijk leven is, omdat het pijn doet. En toch is er nog nooit één geweest, die waarachtig de goede keus heeft gedaan, waarachtig zeg ik, die op zijn schreden is teruggekeerd en die zei, nou ik heb er spijt van, ik doe die keus er niet en ik keer weer terug. Er zijn er wel die teruggekeerd hebben, maar dat was geen keuze in oprechtheid gemaakt. Maar iemand die waarlijk de Heere mag leren zoeken en de Heere mag leren kennen. En iemand die waarlijk Gods genade deelachtig wordt en die leert smaken van de goede tierenheden des Heeren. Die komt daar nooit op terug. Oh nee, dat zou nooit kunnen. Die zal zijn keuze wel vernieuwen. En die zal zijn keuze iedere keer weer opnieuw begeren te vernieuwen. En, maar die heeft geen spijt van wat de Heere in zijn leven gewerkt heeft. Daarom, als u de Heere niet kent en als u nog onbekeerd bent, zoek dan toch nog genade te verkrijgen bij de God aller genade. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e vers. Psalm 73, het 12e vers. Heren, wij mogen ons nogmaals voor uw heilig aangezicht buigen
en uw naam met dankzegging erkennen dat gij ons de gelegenheid geeft om te horen wat gij door uw woord tot ons te zeggen hebt. Heilig uw woord aan ons hart en geef dat het in het leven van uw volk, Heere, met name mag dienen tot onderwijs en tot bemoediging en tot versterking en tot bekwaming, ook in datgene wat gij van hen vraagt als gij tot hen zegt: stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid, maar stelt ze goden als wapenen der gerechtigheid. Dat de dood, dat de zonde dan niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam, maar dat ze wandelen mogen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus, om zo de oude mens mee te laten kruisigen en zo de zonde af te sterven en voor de gerechtigheid te leven. Heere, wilt gij uw genade verheerlijken in het leven van al uw volk en kinderen, en wilt gij ook de onbekeerden nog door uw geest en woord aanspreken en zo toespreken, Heere, dat ze zich gewonnen leren geven. Gedenk ook de broeders die vanavond bij vernieuwing hun ja-woord gaven om, als gij het hen geeft, een nieuwe periode te dienen als ouderling en diaken. Bekwaam hen tot deze nieuwe taak, Heere, en geef dat hun verwachting van u de Heere mag zijn, en dat ze zo ook mogen dienen in het midden der gemeente, en dat ze zo ook tot zegen mogen zijn nog in het midden der gemeente. Wilt gij een gunst op hen en op ons allen ter neerzien, en maak het wel in de wegneming van al onze zonden, uit genade. Amen. We zingen van Psalm 18 de voorzang. De voorzang van Psalm 18. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.